Goedenavond allemaal hier in de kerk en ook iedereen die thuis meeluistert met ons verbonden is. Wij zijn bij elkaar vanavond op de Goede Vrijdag, de gedenken, het lijden en het sterven van onze Heer Jezus Christus. En we zijn blij dat de organist in ons midden is, broeder Wening. Dat is de eerste keer weer dat wij weer samen dienst hebben, fijn. En we hopen dat het een gezegende dienst mag zijn. We gaan nu samen zingen, gezang 189, de versen 1, 2 en 4. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Zullen wij samen stil worden, bidden om Gods zegen of deze dienst, luisteren naar Gods begroeting. En wij belijden onze hulp. Onze verwachting is van de Heere. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die altijd trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus, Hij die geleden heeft, gestorven is en leeft in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Goede Vrijdag, dan staan wij als christenen wereldwijd stil bij het kruis van Golgotha. Als ik in gedachten sta, zullen wij samen uit de liedbundel lied 114 zingen, versen 1, 3, 5, 7. Zullen we bidden om de leiding van Gods geest? Vader in de hemel. Ja, heren. U bent de koning. U bent de schepper van alles wat leeft. U hebt alles gemaakt. Al die sterrenstelsels. Onmetelijk groot. En hoe knap we ook zijn, wij weten er nog maar een fractie vanaf. En ergens in die oneindigheid is dat kleine stipje aarde waar wij wonen. En juist op deze avond, een goede vrijdag, staan we erbij stil dat u gekomen bent, heren. Onze heiland. En dat u stierf. Dat u uw leven gaf. Tot verzoening. En Heere God, dat is zo'n groot raadsel. Misschien hebben we het al zo vaak gehoord. En toch, je verstand staat erbij stil. En dan is het heerlijk om die oude liederen te zingen, die het soms ook zo diep verwoorden, dat dat was ook om mij. En heren, wij willen u bidden dat we er zo in staan vanavond. Dat we misschien voor het eerst, misschien opnieuw, ons gaan realiseren hoe groot en wijd en diep uw liefde is voor deze wereld, voor deze mensen, maar ook voor mij. En dat niemand achterblijft. Want dat kan zo snel, omdat het soms zo hoog is en zo diep. En dat je hier zit of thuis meeluistert, maar je hart is nog zo vol. Of je gedachten zijn ver weg. Of er zijn dingen waar je zo je hart mee gevuld hebt, dat er zo weinig nog over is. Maar Heere God, wilt u ons vanavond alstublieft stilzetten bij wat toch het allerbelangrijkste is voor ieder mens. Wat ons vaste grond geeft onder ons bestaan. En dat we alle dingen bij u mogen brengen, Heere God, die ons misschien nog in de weg staan of waar we ons zo zorgen over maken, waar we verdriet over hebben. Heer, ons hart gaat ook uit naar iedereen die vandaag verdriet heeft om het missen van een geliefde, dierbare. Om de zorgen die er zijn. We denken ook aan christenen wereldwijd, voor wie het in deze dagen juist zo gevaarlijk is om bijeen te komen. En we bidden u om bescherming. Dat de diensten door kunnen gaan. En dat er geen invallen zullen komen. En dat er geen arrestaties zullen plaatsvinden. Heere, geef alstublieft uw bescherming. En wees daar waar geen Goede Vrijdag en Pasen kan worden gevierd omdat er oorlog is, omdat er geen kerk meer staat. Maar geef dan uw evangelie en uw liefde in de harten van de mensen. En laat als nooit tevoren duidelijk worden dat u leeft en dat u dwars door alles heen trouw bent. En zo, Heere, in verbondenheid met broeders en zusters wereldwijd in de gemeente komen we tot u en bidden u om uw zegen. Over deze dienst, over het orgelspel, over ons bidden en zingen, over het spreken en luisteren. Heren, dat het mag zijn tot lof en eer van u. Dat we opnieuw onder de indruk komen van uw machtige genade, uw liefde. En dat dat ons mag opbouwen, dat het ons mag versterken en bemoedigen en troosten en de weg wijzen. We bidden het u in alle afhankelijkheid, omdat u alleen het kunt doen door uw geest. Om Jezus wil. Amen. We gaan in het Lijdensevangelie naar de plek van de veroordeling en dan naar Golgotha. We lezen eerst het eerste gedeelte van Johannes 19 en zingen dan het eerste couplet van gezang 179, de melodie van Psalm 22. En dat is Jesaja 53, komt daar ook heel sterk in naar voren. En daarna lezen we het vervolg van Johannes 19 en zingen dan het vierde couplet van hetzelfde lied. Johannes 19. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En zij deden hem een purperen bovenkleed om en zeiden: gegroet, koning van de Joden. En zij gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: zie, de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij: kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd en hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem: spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden: als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur. En hij zei tegen de Joden: zie, uw koning. Maar zij schreeuwden: weg met hem, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.
Thank you.
Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zijn zal. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn. En ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Zie uw koning. Dat is het thema voor de verkondiging vanavond. En dat zingen we ook aansluitend. Is dat mijn koning? Johannes de Heerlied. En gemeente van ons Heer Jezus Christus, we zijn vanavond op de Goede Vrijdag bij elkaar hier in de kerk thuis om samen het verzoenend lijden en sterven te gedenken van onze Heiland, van onze Heer Jezus Christus. Maar dat doen we in een wereld waar niets van verzoening is te merken, maar waar het ene conflict na het andere oplaait. Waarom houdt God de oorlog niet tegen? Het was de vraag van een kind dat had gekeken naar het jeugdjournaal. Misschien is dat ook wel onze gedachte. Wat zou het mooi zijn als de Heere God nou eens heel duidelijk zou ingrijpen in deze wereld. En dat hij met zijn hemelse macht en glorie een einde zou maken aan al die verschrikkelijke dingen die er gebeuren. En dan zo dat iedereen dat ook zou zien. Dat je zou kunnen zeggen, kijk, dat is nou mijn God in wie ik geloof. Zo is hij. Hij is een God van recht die een einde maakt aan alle onrecht. En hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Nou, wat zou dat voor veel mensen dan een reden zijn om te gaan geloven? Of om opnieuw te gaan geloven? Om weer naar de kerk te gaan? Maar als christenen hebben we een probleem. Er is in Rome, op de plek waar ooit het paleis van de Romeinse keizer stond, een hele oude spotprent teruggevonden. Een van de oudste die er zijn gevonden ooit. Het is een tekening die op de muur is gekrast in de bediendenverblijven. En dan zie je op die hele oude, evenoude graffiti, zie je een kruis en daar hangt een figuurtje aan. En voor dat kruis ligt een ander figuurtje op zijn knieën en die aanbidt diegene aan het kruis. Alleen dat figuur aan het kruis heeft de kop van een ezel. En daarbij is gekrast, Alexamenos aanbidt zijn God. Dat is de bijtende spot die christenen overal ter wereld en in alle tijden kan treffen. Jullie aanbidden een God die sterft aan het kruis? Nou, dat moet wel een ezel zijn. En als je dat gelooft, dan ben je ook een ezel. En zo kunnen mensen om je heen ook reageren. Als ze merken dat je christen bent. Prima voor jou, mooi. Als je dat nodig hebt, maar ik red mezelf wel. En zo staat momenteel een ruime meerderheid van de Nederlanders in het leven. Het overgrote deel van de mensen heeft ook niks tegen het christelijk geloof. Het is gewoon niet interessant. Het is zelfs niet interessant genoeg om het af te wijzen. Het doet er gewoon niet toe. En dat is zo pijnlijk. En soms doet het ook zoveel pijn. Soms voelt het ook zo zwaar allemaal. En voel je soms misschien ook wel een stukje twijfel en verwarring. Want we belijden dat God koning is. Maar je breekt soms zo stuk op wat er gebeurt. Op wat je meemaakt misschien in je persoonlijk leven of bij de mensen die je zo naast staan. Als je ziet en hoort wat er allemaal om ons heen en in de wereld gebeurt. Zoveel dingen waar je met je verstand niet bij kunt. Zoveel lijden. Zoveel tranen geschreid. Zoveel levens in de knop gebroken. Zoveel pijn, zoveel kwaad. En wat merk je er dan van? Dat God regeert. Dat hij de koning is. Dat hij de macht heeft. Dat willen we toch zo graag merken. En dat het ook zichtbaar is. En dat we het kunnen ervaren. Dat hij de macht heeft in hemel en op aarde. En dat niks en niemand uit zijn handen valt. We willen zo graag houvast. Een koning met macht die het allemaal in de hand heeft. En dan hebben wij als christenen toch wel een hele moeilijke boodschap. Zeker op Goede Vrijdag. Want Wij geloven inderdaad in een koning die kruis draagt. En met dat kruis staan we eigenlijk zo machteloos. Het is zo vreemd, zo anders dan je zou denken, maar ook zou willen. We lezen in de Bijbel van mensen voor wie het kruis een aanstoot is, een ergernis, een dwaasheid. En wees heel eerlijk, als je echt diep in je hart kijkt, de vervreemding van de Jood die zich ergert aan de lijdende koning. Maar ook de Griek, die er alleen maar welwillend om glimlachen kan. Die vervreemding, die kennen wij toch ook. Als we de Heer Jezus daar in gedachten zo machteloos zien staan, klinkt dan ook niet in ons hart dat stemmetje: is dat mijn koning? Want moet je ze daar zien staan? Er is ook werkelijk geen grotere tegenstelling mogelijk. Daar heb je Pilatus. En Pilatus, dat is de macht van de wereld. Hij vertegenwoordigt wereldrijk Rome. En hij staat daar ook met alle grootsheid en imponerend en belangrijk. Hij draagt de kleding die hoort bij zijn hooggeplaatste positie. Omgeven door luxe, zwaar bewapende soldaten om hem heen. En wat hij wil, dat gebeurt. Zo is het. Daar kan ook geen mens omheen. Hij is de machthebber. En tegenover hem staat Jezus. Hij heeft zich gevangen laten nemen. En hij heeft zich niet verweerd. Eigenlijk heeft hij als een lappenpop met zich laten sollen. Hij sprak geen woord toen ze die koningsmantel over zijn schouders deden. Die doornenkroon vlochten en die doorns diep in zijn hoofdhuid drukten. Een scepter in zijn hand gedrukt. Gegroet, koning van de Joden. Hij heeft het zonder een woord over zich laten komen. Is het een wonder dat Pilatus verbaasd vraagt: bent u een koning? Want wees eerlijk, je zou het niet zeggen. Tegenover de vertegenwoordiger van de aardse macht staat hij die de macht van de hemel vertegenwoordigt. En dan komt de hemel er niet best vanaf. Dan zien we tegenover de massieve, imponerende macht van de wereld. 1,5 power. Hij die de hulpeloosheid, de weerloosheid van het koninkrijk van God vertegenwoordigt. En de Bijbel noemt dat zelfs het zwakke, het dwaze van God. Pilatus spreekt namelijk de waarheid. Hij bedoelt het niet zo, maar hij spreekt de waarheid. Als hij zegt: zie uw koning. Zo is hij. Een koning die komt in zwakheid, in alle weerloosheid. Een koning om mee te spotten, om niet serieus te nemen. Die je zomaar je leven uit kunt duwen. Geen tijd en ook geen zin. Ja, zijn naam wordt nog wel genoemd, maar dan om te spotten of als een vloek. En dat kun je gewoon rustig doen, zonder dat er een volksopstand uitbreekt, zonder dat er vuur uit de hemel bliksemend neerdaalt of zo. Is het een wonder dat veel mensen het christelijk geloof niet serieus nemen? Mensen zien het niet. De mensen zagen het toen ook niet. Pilatus staat recht tegenover de Zoon van God, de koning. Maar hij ziet het niet. Hij ziet niet meer dan, ja, een wat meelijwekkende figuur. Hij is wel wat anders dan al die oproerkraaiers, maar ja, je kunt het nog even proberen, maar toch ook niet belangrijk genoeg om voor deze mens jouw eigen hoge positie als landvoogd op het spel te zetten. Jammer dan. In ieder geval iemand waar jij je als Romein niet druk over hoeft te maken. Maar het Joodse volk zag het ook niet. Eeuwen hadden ze op de beloofde Messias gewacht. Maar toen hij kwam, zagen ze hem niet. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ook zij zagen iemand die je liever niet te lang aankijkt. Zo iemand van wie Jesaja 53 zegt: wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. De Joden verwachten een Messias die hen zou verlossen. Eigenlijk verwachten ze iemand zoals Pilatus, die ze zo diep verachten. Iemand met de macht van de wereld. En toen Jezus niet voldeed aan hun verwachtingen, toen moest hij weg. Want zo kon God niet zijn. En zo kon de beloofde verlosser niet zijn. Dat hij zichzelf zou prijsgeven aan het kruis? Nee, dat nooit. Want dat is een laatste wat een mens wil. Dat zou betekenen dat ik mijn zelfredzaamheid moet prijsgeven. Dat ik mijn geldingsdrang moet opgeven. Dat mijn ik van de troon van mijn hart moet. Nou, dat niet. En dan moet Jezus sterven. Daarom brengen ze hem voor Pilatus, omdat ze zelf het doodvonnis niet mogen uitspreken. En ze beroepen zich zelfs op de door hen zo gehate Romeinse keizer. Als Pilatus zegt: zie uw koning, dan beroepen ze zich en zeggen ze: wij hebben geen koning. Nee? Maar God dan? Maar het Joodse volk, het uitverkoren volk van God, antwoordt: wij hebben geen koning dan de keizer. Onvoorstelbaar menselijk dieptepunt. Als het er echt op aankomt, als het erom spant, als alles ervan afhangt, dan kiezen wij voor de macht, voor de winnende partij, voor de keizer, zeg maar. Voor ons eigen ik. Dat we fier rechtop in het leven kunnen blijven staan. En die houding, die zondige, opstandige houding, al bekend vanaf het paradijs, die houding houdt ons muurvast in de greep. En die houdt ook onze wereld gevangen. Dat is het wat we op ieder journaal zien en horen. En daarom zond God zijn eigen zoon, Jezus Christus. Hij, die voor de grondlegging van de wereld was. Hij die bekleed was met hemelse majesteit en luister. Hij die alle dingen draagt door het woord van zijn macht. Hij legde zijn heerlijkheid af. En hij werd mens. Hij kwam tot ons. Hij kwam midden in onze bezeten wereld. Ja, een bezeten wereld. Want onze wereld is in bezit genomen door de macht van het kwaad. Als gevolg van de zonde. En daardoor is onze hele wereld in het bezit van de macht die alleen maar overheersen kan. Die alleen maar pijn kan veroorzaken. Die alleen maar kapot kan maken. Die alleen maar eindeloos lijden kan veroorzaken. Kortom, een wereld die is bezeten door de macht van het kwaad, van de zonde en de dood. En God de Zoon kwam om in die bezeten wereld zijn koninklijke rechten te laten gelden. Om onze wereld te bevrijden van het kwaad en haar te maken tot Gods koninkrijk, waar gerechtigheid heerst. En dat wonder gebeurt via de kruisweg. Gods koninkrijk komt onze wereld binnen met grote kracht. Maar het is wel Gods kracht. Geen menselijke kracht. Geen aardse macht. Pilatus had zoveel macht. Hij had zoveel soldaten. Hij had alles in handen. Ja. Rome. Alleen de naam al, daar sidderde iedereen voor. Maar Pilatus kon met al zijn macht geen mens redden. Hij kon niet eens zichzelf redden. Hij was zelf een gevangene van dat kwaad. En die gevangene tegenover hem, die koning die in niets op een aardse koning lijkt, die heeft alle macht in handen over de harten van de mensen. En daarmee heeft hij het lot van de hele wereld in zijn hand. En als de Heer Jezus zijn leven geeft aan het kruis, dan breekt er bevrijding door in een bezeten wereld. Dan breekt het leven dwars door de dood. Niet met menselijke macht en geweld, maar met liefde. Het meest vreemde koningschap dat de wereld ooit heeft gekend. Dit koningschap komt niet uit de wereld op. Het komt niet uit de mensen op. Het was nooit in onze gedachten opgekomen. En daarom begrijpen we het ook niet. Daarom bevatten we het ook niet. Kunnen we het nooit helemaal doorgronden. Maar zo heeft God het gewild. Dat is het diepe. Dat is het machtige. Dat God erachter staat. En dat God dwars door al onze barrières, al is die kloof nog zo diep, al is de pijn nog zo hevig, al is de macht van het kwaad nog zo sterk, dat God er dwars doorheen breekt. Niet met uiterlijk vertoon, maar met een liefde die geen grenzen kent. Hij heeft ons zo lief. Dat is de boodschap van Goede Vrijdag. Het is de kern van het christelijk geloof. En het is zo'n kwetsbare boodschap. Liefde die zichzelf niet opdringt, die zichzelf aanbiedt, die zichzelf overgeeft, die zichzelf prijs geeft. Zo lief heeft God ons en onze wereld, dat Hij ons is voorgegaan in het ondergaan. Zo lief heeft Hij ons, dat er in hetzelfde Johannes-evangelie staat, Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde, tot het allerdiepste, tot de dood aan het kruis. En waarom? Omdat de koning alleen daar zijn onderdanen vinden kan. Daar in de diepte, waar de verslagen harten zijn. Gebroken levens, vol pijn en scherven en dingen die zo heel anders hadden gemoeten. Levens vol schuld en schaamte. In de diepte, als je jezelf niet meer recht in de spiegel kunt aankijken. Als je het allemaal niet meer in de hand hebt. Als je moet erkennen dat je met lege handen staat. Dat je niets hebt te geven. Dat je wegzinkt. Dat je het niet hebt. Daar is God. En daar kan Hij onze levens vullen. Met zijn genade. Met zijn vergeving. Met zijn liefde. Zo is Hij koning. En zo diep gaat zijn liefde. Dat Hij zijn eigen zoon gegeven heeft voor ons. Om ons behoud. Om die vrolijke ruil tot stand te brengen. Geef mij je schuld. Dan geef ik jou vrijspraak. Vergeving van zonde. Verzoening. Leven tot in eeuwigheid. Vrede. Die alle verstand te boven gaat. Nou, dat is voor onze wereld dwaasheid. Een ergernis zelfs. Wat is dat voor raar verhaal? Een aanstoot. En met Pilatus begrijpen heel veel mensen daar niets van. Bent u een koning? Niks om tegen op te kijken. En wij, hoe staat het met ons? Is het ook voor ons een onvoorstelbare zaak dat in die doorboorde handen de toekomst van de wereld ligt? Maar ook mijn leven. Herkennen wij in deze koning de Heer van hemel en aarde, van verleden en toekomst. Hij die alle dingen leidt naar de raad van zijn wil. Herkennen wij hem als de Heer ook van ons leven? Dat vraagt wel wat. Want als je om je heen kijkt, dan lijkt die macht van het kwaad zo sterk. En dan lijkt het alsof die het voor het zeggen heeft, dat die ook het laatste woord zal hebben. Alleen heel dicht bij het kruis van Golgotha. Als je daar gaat staan, dan zie je die liefde voor de verloren wereld. En dan zie je dat kruis waar de prins der glorie stierf. Dat licht verspreidt in een donkere wereld vol leugens en vol vertwijfeling. Het licht van de waarheid. Het stralende licht, bevrijdende licht van Gods koninkrijk. En dat kruis roept ons op om te komen en neer te knielen. En je leven daar neer te leggen, open te leggen. Heer, u gaf uw leven voor mij. Hier is mijn leven voor u. Neemt u het? Want ik kan het niet zelf. Ik mag het niet zelf. Ik heb niks in de hand. Neemt u het maar. En als je dat doet, en je legt je leven zo bij de Heer neer, dan hoor je daar, op Golgotha, die stille, liefdevolle stem, die zegt: ik heb je lief. Hoeveel? Vroeg ik. Zoveel, zei hij. En hij spreidde zijn armen uit. En hij stierf voor mij. Dat is het evangelie. Het evangelie van het kruis. Dat is de koning. Een koning die ook vanavond op Goede Vrijdag aan de deur van jou en van uw en mijn hart aanklopt. Want hij is de levende Heer. En hij vraagt: mag ik binnenkomen? Mag ik de Heer van je leven zijn? Geef je mij het stuur in handen? Ik op de troon van jouw hart en niet langer jij? Iedereen die ingaat op deze uitnodiging, wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, je mag leven onder de hoede van Koning Jezus. En ja, dan zijn er heel veel dingen die ons angst aanjagen. Dan weten we niet wat de toekomst brengt, maar dan weten we dit. Met een stille, diepe zekerheid in ons hart. U, mijn heiland, u regeert. Amen. Zullen wij samen danken? Ja, en danken mogen wij, uw hemelse Vader, dat wij mogen geloven in uw koningschap. Dat troost ons, Heere, dat sterkt ons en bemoedigt, geeft ons hoop. We danken u dat we midden in de bezetenheid van deze wereld. En wat zien we het om ons heen? Wat merken we het, Heere, tot aan de lijve toe? Maar wat danken wij u dat de stralende zekerheid tot ons komt in het evangelie. Dat uw rijk komt. Boven een wereld vol oorlog. Vol opstand. Vol lijden. Vol rampen. Boven een wereld van zoveel pijn en verdriet. Van zoveel tranen. Rijst uw belofte. Dat in deze bezeten wereld uw koninkrijk groeit. Dat u erbij bent. Dat u ervoor zorgt dat het evangelie, uw reddende boodschap van genade, doordringt tot de einden der aarde. Dat iedereen het zal horen en voor u zal buigen. En dan komt u terug, Heere Jezus, in macht en in majesteit. En dan zal alle macht op aarde, hoe groot, hoe schoon, zich diep buigen voor u, Heere Jezus, die de eerste en de laatste bent, die de sleutels hebt van de dood en van het dodenrijk. En u bent de eerste en het laatste, Heere God. U staat er allemaal boven en het wordt nieuw, helemaal nieuw. Wat een vooruitzicht. Dan zullen de leeuw en het lam samen spelen. De zwaarden, al dat oorlogstuig, het zal er niet meer zijn. Het zal worden omgesmeed tot ploegen en er zal geen oorlog en geen rouw en geen tranen zullen er meer zijn. En wat is dat heerlijk, Heere, dat wij mensen zijn met toekomst. Houdt u ons heel dicht bij u. Houdt u ons heel dicht bij uw belofte, dat we niet verdwalen onderweg. Houdt ons dicht in het geloof, dat we het niet kwijtraken. En we bidden u ook voor al die mensen om ons heen. Heel dichtbij. In onze eigen familiekring, in onze eigen straat, in ons dorp. Mensen die u kwijt zijn. Of mensen die u helemaal niet kennen. Die het ook maar onzin vinden. Heere, overtuig de harten en maak ons bereid om van u te getuigen. En help ons om met liefde door te geven dat je hoop mag hebben. Ook in alle hopeloosheid en dat u alles in uw hand hebt. Heere, geeft u rust aan onze zielen. Want we zijn onrustig en moe en afgemat. Geef ons rust. Rust omdat u de koning bent van alle eeuwen. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid God. En Heere, dit alles bidden wij u. Omdat u de levende Heer bent. Omdat we geen punt zetten vanavond, maar omdat alles is volbracht. En dan weten we dat uw koningschap geen einde nemen zal. Geprezen zij uw grote naam, Vader, Zoon, Heilige Geest, drie enige God. U zij alle lof, al onze aanbidding, alle eer. Amen. En dan gaan we ook samen een danklied voor zingen. Gezang 182. Duizend malen, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Versen 5 en 6. U mag gaan staan als u kunt. Thank you. Ja, en in die dankbaarheid mag je weten dat je ook gezegend bent. Wat zijn we gezegende mensen? En daar word je stil van. En zo mogen we straks dan ook na de zegen de kerk uitgaan. Maar het is wel een stilte met het loflied in je hart. Ontvang de zegen van de levende Heer in geloof. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allemaal. Amen.